En des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 118, vers 3 en 4. Zingen wij na voorlezing van de wet des Heren van Psalm 86, het zesde vers, Psalm 86, vers 6, na voorlezing van de geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen opdraag aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk dan Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet moorden. Gij zult geen overspel doen. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig. En daarom zult gij de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand. En uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing van hele morgen is uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 25e hoofdstuk, de verzen 1 tot 12. Jesaja 25, de verzen 1 tot 12. Wij lezen het woord Gods nu aldus. Heere, gij zijt mijn God. U zal ik verhogen, uw naam zal ik loven. Want gij hebt wonder gedaan, uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid. Want gij hebt van de stad een steenhoop gemaakt, de vaste stad tot een vervallen hoop, het paleis der vreemdelingen, dat het geen stad meer zij in eeuwigheid, zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal u een machtig volk eren. De stad der tyrannische volken zal u vrezen. Want gij zijt den armen een sterkte geweest. Een sterkte den nooddruftigen, als hem bangen was. Een toevlucht tegen een vloed. Een schaduw tegen de hitte. Want het blazen der tranen is als een vloed tegen een wand. Gelijk de hitte in een dorre plaats, zult gij de onstuimigheid der vreemdelingen nederdrukken. Gelijk de hitte door de schaduw eener dikke wolk, zal het gezang der tirannen vernederd worden. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg alle volken een overvloedige maaltijd maken, een maaltijd van ouden wijn, van vetvol mergs, van reine wijnen die gezuiverd zijn. Hij zal op deze berg verslinden het bewindsel des aangezichts, waarmede de volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle natieën bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de Heere, Heere, zal de tranen van alle aangezichten afwissen, en hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen, want de Heere heeft het gesproken. En men zal de 10 dagen zeggen, ziet, deze is onze God, wij hebben hem verwacht, en hij zal ons redden. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn redding. Want de hand des Heere zal op deze berg rusten, maar Moab zal onder hem verdorst worden, gelijk het stro verdorst wordt tot mest. En hij zal zijn handen uitbreiden in het midden van hen, gelijk als een zwemmer die uitbreidt om te zwemmen. En hij zal hun hoogmoed vernederen met de lage hunner handen. En hij zal de hoge vesten uw muren buigen, vernederen. Ja, hij zal ze ter aarde tot het stof toe doen rijken. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij samen mogen komen, geroepen door u. En we bidden u, wilt gij ons samen zijn, zegenen, verheffen tot u. Wil uw Heilige Geest ons schenken, opdat alles slechts middel mogen zijn van de ontmoeting met u. En als wij van een ontmoeting spreken, dan wagen wij dat alleen te doen in het geloof, in het vertrouwen dat gij onze zonde hebt vergeven. Heren, wij bidden u dat ook in de wereld steeds meer tekenen mogen zijn van de verzoening met u. Wij dragen daarom nu op al onze noden. Denk in het bijzonder aan de zieken. Denk aan de volkeren der wereld. In het bijzonder aan uw volk Israël. Wil uw zegen schenken en uw koninkrijk doen komen. Heer onze God, wil zelf tot ons spreken en ons hart tot u verheffen en ons sterk maken. Door uw kracht, door uw liefde. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 8 in zijn geheel. Hedenmorgen is het zevende vers van Jesaja 25. Het zevende vers, en om dat zevende vers te kunnen verklaren, moeten we in het bijzonder ook de aandacht op het achtste vers richten. Dus dat lees ik erbij, maar de tekst is het zevende vers. Ik lees in Jesaja 25 vers 7 en 8. Het woord Gods aldus, en hij, dat is de Heere, zal op deze berg vernietigen de sluier des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn, en het deksel waarmede alle naties bedekt zijn. En dan volgt het achtste vers ter verduidelijking. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere, Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijns volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Tot zover. En we spreken dan in het bijzonder hierover. Hij zal op deze berg vernietigen het bewindsel des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn. Gemeente des Heren, er wordt ons hier gesproken van een omsluiering waarmee de aangezichten van alle volkeren omwonden zijn. Is dus blijkbaar iets waar alle volkeren en alle wereldstammen, volgt er in het tweede deel, mee omwonden zijn. Er is dus blijkbaar een verduisterd inzicht waarmee alle volkeren behept zijn. Dan moet ik u zeggen dat als we dit in de profetieën van Jesaja lezen, dat het hier gaat om de volkeren die niet Israël zijn. Er is dus een groot onderscheid tussen het volk van Israël en de andere volkeren. Er zijn heel veel onderscheiden te noemen, maar een van de verschrikkelijkste dingen is dat de volkeren der wereld in hun blik vertroebeld zijn, ja, in zekere zin verblind zijn. Hun aangezicht is omwonden. Hun denken, hun onderscheidingsvermogen is bedekt. Er is een deksel op hen. En zult u zeggen, ja, dat kan een tijd zo zijn geweest. En als we denken aan heidenen, toen de volkeren, ook de christelijke volkeren, nog heidenen waren, kunnen we ons van die bedekking iets indenken. Maar het wonderlijke is dat in die profetieën van Jesaja staat dat dat deksel, dat omhulsel, die sluier van het aangezicht der volkeren eerst afgenomen wordt in de eindtijd. Dan, als de dood niet meer zal zijn. Dat is dus duidelijk. de eindtijd. En dan moeten wij ons afvragen, wat is nu eigenlijk die sluier, die omsluiering, die alle aangezichten van alle volkeren omgeeft en die de Heere dus op het allerlaatst pas afneemt van volkeren? Het is dus een sluier en ik durf het eigenlijk haast niet hardop te zeggen, maar een sluier waarmee ook onze aangezichten bedekt zijn. En u weet wel, ons geest is dikwijls omvloerst. Mens na de zondeval. Het onderscheidingsvermogen vertroebeld gevonden. Maar het gaat hier in dit verband om een heel speciale bedekking, om iets wat wij, wat de volkeren niet zien. Weet wat er wordt in het gewone spraakgebruik wel eens iets, een uitdrukking gebruikt voor dat mensen ergens een blinde vlek voor hebben. Je weet wat is afgeleid van de eigenschappen van ons oog. Dus een bepaalde plaats, als je dat dan uit elkaar snijdt, om dat dan zo uit te leggen. Een bepaalde plaats op het netvlies, waar het beeld niet wordt overgebracht. Dat is een hele kleine plek. Waar wij niet kunnen zien, een blinde vlek. Dat heb je van mensen. Dat is erg veel zien. En we hebben er misschien allemaal op bepaalde punten wel last van. Dat men gewoon iets niet ziet wat zo voor de hand ligt. Nu, daar schijnt het op een of andere manier hier om te gaan. Het is, en toch hangt het met veel meer samen, want het wordt veel sterker uitgedrukt. Er wordt gezegd, niet alleen maar een plek, een blinde vlek, maar het hele aangezicht is omwonden. En dat betekent dat we eigenlijk van de wezenlijke dingen niets zien en niets herkennen, omdat wij dat ene niet zien. En dan moeten we ons afvragen, wat is dat dan toch eigenlijk? En daarom heb ik het tweede vers erbij gelezen. Het heeft te maken met de dood en dat is onze hele instelling. Het hangt samen met onze sterfelijkheid. En sterfelijkheid is een omsluiering. Door de sterfelijkheid en door de vergankelijkheid zie je de beste en hoogste dingen niet. Dat is inderdaad waar. Zie je het paradijs niet meer, zie je de hemel niet meer. Dat weet ik wel, maar het hangt samen met iets wat verder gaat. En dat staat in het tweede deel ook van die tekst. Er wordt gesproken dat de Heere aan het eind van de tijden de smaad van zijn volk, Israël, afneemt. Daar hangt het mee samen. De smaad die alle volkeren werpen op het volk Israël hangt samen met een omsluiering. Met een eenvoudig niet zien. Met een verbijsterende verblindheid op dit speciale punt ten opzichte van het volk van Israël, van de Joden. Ja, daar heb je verschillende graden in. Daar heb je de graden in van de uiterste Jodenhaat. Het uiterste wat wij met een verkeerd woord aanduiden, met antisemitisme. En het is door de geschiedenis gegaan en de vervolging en de pogroms en al die dingen. Ja, en we wijzen dat af. En er zijn vele mensen die dat met afschuw afwijzen. Maar er is nog iets. Er is toch een gevoel van vreemdheid, een ander gevoel van vreemdheid. Men probeert het te verduisteren door te zeggen dat dat onder andere volkeren bestaat en dat dergelijke gevoelens bestaan ten opzichte van gekleurde volken, van negers enzovoort. En het is, mag in zekere zin erop lijken, maar het is iets anders. Het ligt heel anders. En het vreselijke is dat het niet alleen bij goddeloze mensen naar voren komt, maar dat het, als we in de geschiedenis zien, zo ontzaglijk veel voorgekomen is. Juist, misschien wel het allermeest bij de christelijke volkeren. En dan kan het nog zo zijn dat die zogenaamde afkeer overwonnen wordt. Namelijk in een ander gevoel van medelijden. Van dat volk, het zwerft toch maar door die eeuwen heen. En we denken aan die bekende gelijkenis die onder de volken verspreid is, van de wandelende Jood die overal opgejaagd wordt. Dat is het, maar dan komen we dichterbij. En waarom nu juist in die christenheid is het misschien het ergste? En ook volkeren die niet meer aan het christendom doen, maar die eruit stammen, hebben het zo verschrikkelijk getoond. Wat is het dan toch? En laten we het nou eens hardop zeggen. Erg gezondigd, want na alles wat ze gedaan hebben al in het Oude Testament, is daar het ogenblik gekomen dat ze gered konden worden, dat de hun Messias, die ze eeuwenlang verwacht hadden, dat ze die hebben verworpen. Niet alleen, maar er wordt dan gezegd dat ze hem zelfs gedood hebben. En de Joden zijn eeuwenlang uitgemaakt en dat is altijd de grond geweest van de zogenaamde pogroms, een Russisch woord, maar het komt natuurlijk niet alleen in Oost-Europa voor, het is overal, het is in het Westen misschien op het allerergst geweest, zeker, het is in het Westen erger geweest dan in Oost-Europa. Dat kunnen we in de geschiedenis zeker aantonen, want er is het nog betrekkelijk laat is het daar begonnen en er waren het altijd beperkte pogroms, hoewel ze soms heel groot zijn geweest. Maar in het Westen is het het ergste geweest en alles slaat natuurlijk de pogrom van de 6 miljoen in de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe dat ook zij, deze mening, ze hebben hun Messias verworpen en ze hebben hem gedood en ze worden dan uitgemaakt voor godsmoordenaars. Zo is het dus eigenlijk wel gezegd. En Nou weet ik wel, broeders en zusters, ik weet wel dat wij het niet zo zeggen en dat we het fatsoenlijker zeggen en dat we er moeite mee hebben, maar we zijn toch gewoon, om het dan met fraaie woorden en misschien met een medelijdend hart, toch te zeggen, het is toch zo. En dat we dan ons gaan inspannen om nog zoveel mogelijk Joden te bekeren. En als het dan niet ineens gaat, nou ja, bekeren, dat is nou zo, laten we eerst maar een gesprek voeren, ik weet het wel, maar toch dit besef, wij hebben het, ons is de waarheid toevertrouwd en zij leven met een sluier, met een omwindsel, zij erkennen nog steeds Jezus niet als de Messias, als hun Messias, als de verlosser der wereld. En we moeten daarvoor bidden. En we moeten ons ervoor inzetten. Ach ja, broeders en zusters, heb ik het nou eigenlijk niet gezegd wat er in ons hart leeft? En nu zouden we helemaal rustig kunnen zijn, als we nu niet geworpen werden op het woord Gods. En dat is zoiets groots in onze speciaal reformatorische kerken. O, u weet niet wat een rijkdom dat is. Dat er gepredikt wordt uit het woord. En wij zijn eerbiedig voor onze belijdenis en voor onze belijdenisgeschriften. Maar als goede Calvinisten die de traditie, de overlevering van de oude hervormde kerk bewaren, wij weten dat de beste geloofsbelijdenis nog altijd gecorrigeerd kan worden en moet worden door het woord Gods zelf. En daarom, broeders en zusters, u weet niet bewust genoeg hoe rijk wij zijn, dat we hier mogen zitten rondom de prediking van het woord dat uitgelegd wordt, woord voor woord, niet zomaar eens globaal, niet eens in een paar stichtelijkheden. Want dan zouden we dwalen met stichtelijkheden, vaste stichtelijkheden. Gaan we ook te gronden, want het woord Gods is veel rijker. En daarom moeten we altijd weer moeizaam bezig zijn met dat woord zelf. En daar loop je iedere keer met al je mening en alles op vast. Nee, nu is hier waar ik nu vanmorgen over spreek. Je schrikt er toch van. Wij hebben het omgekeerd. Wij hebben gezegd dat er een sluier om de Joden is, dat ze het niet zien. En hier staat in Jesaja 25 dat het deksel niet is om de Joden, maar dat het deksel is om de volkeren en om de wereldstammen. Volkeren, er wordt een onderscheid gemaakt tussen Amin, volkeren, en Goyim, de stammen in het Hebreeuws. Wat is het onderscheid? De Amin, dat zijn de christelijke volkeren die al weten van de God van Israël. En de Goyim, dat zijn de heidenen die die God nog niet kennen. Maar beide zijn op dit punt bedekt. Ze zeggen namelijk dat Israël vanwege zijn verwerping van zijn Messias moet zwerven over de wereld en veracht is. Dat Israël een straf draagt. En u staat hier heel duidelijk dat er een omfloersing is. Een verkeerd zien van dit alles, dat het eerder omgekeerd is. Israël, dat staat hier duidelijk, wordt door de volkeren op een onjuiste wijze gezien. Het is helemaal niet waar wat ons verteld wordt. God is met zijn volk een heel andere weg gegaan. Vindt het overal in de Heilige Schrift terug. Ik denk aan de geschiedenis van Job. Job is een persoon geweest. Maar Job is tegelijk de gestalte van het volk van Israël. En de vrienden, dat zijn de andere volken die zeggen, als Job zo zwaar getroffen is, dan moet hij wel zwaar gezondigd hebben. En aan het eind van het boek Job, dan bestraft de Heere God de vrienden die al die vrome woorden hebben gezegd tegen Job. En die zegt, als Job Israël niet voor jullie bidt, dan zal ik jullie niet aannemen. Dan zul je verloren gaan. En een ander voorbeeld is dit. En nu ga ik op iets in wat ontzaggelijk veel verder ligt en waar wij veel dieper ook in de prediking op in moeten gaan. Het zijn die beroemde hoofdstukken van Jesaja 53, waar gesproken wordt over de lijdende knecht des Heren. En nu is altijd de moeilijkheid voor de exegeet. En de uitlegger die heeft het altijd veel moeilijker dan de mensen die hun mening daar zo over hebben van tevoren. Het onderscheid wat hier gemaakt wordt tussen het volk en zijn Messias. En nu tracht ik u in te wijden in een geheim dat de Heilige Schrift doorgaat. Dat is dit. Er is zo'n innige band tussen volk en Messias, dat het niet gescheiden kan worden. Het bezwaar dat gemaakt wordt vanuit Israël in het geloof in Jezus, zou ik zo kunnen weergeven. De Joden weten dat Messias en volk zo verbonden zijn, dat door het apart te nemen het hart uit het lichaam gesneden wordt. De Messias is het hart, het levenscentrum, het middelpunt van het hele volk. Het lichaam van de Messias is het volk. En als je het scheidt, dan ruk je het hart uit het lichaam. Het hart op zichzelf bestaat, kan ook niet kloppen, als het niet een levend organisme met het lichaam is. De heidenen hebben in dit opzicht het dikwijls beter gezien. Wat heeft Pilatus, de heidense stadhouder, boven het kruis geschreven? Deze is Jezus, de koning der Joden. En het zijn de Romeinse soldaten die Jezus aan het kruis geslagen hebben. Het is een Romeinse stadhouder die Jezus veroordeeld heeft. De band tussen de Messias en zijn volk is zo geheimzinnig, is zo anders dan wij met een omwonden aangezicht, met een omsluierd aangezicht op dit punt kunnen zien. Het is een eenheid. Ik sprak u van Jesaja hoofdstukken. Jesaja 53. Daar wordt gezegd, wij dachten dat hij van God geplaagd was. Een iegelijk was voor hem het aangezicht verbergende. Voor wie gaat dat op? Natuurlijk gaat dat ook voor Jezus op. Maar het is de beschrijving van het hele volk dat één is met zijn Messias. We dachten dat hij van God geplaagd was, dat hij gestraft werd. Maar de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij zijn gewoon om dit alleen toe te passen op Jezus. Maar als u het hoofdstuk leest in zijn geheel, dan gaat het om de verbinding van Messias en volk. En wordt het in deze hoofdstukken nergens losgesneden. Het schaam in de ballingschap is een tot zonde gemaakt worden. Het volk is de gestalte van de Messias die onder de volkeren is. En het lijden van Israël hangt onmiddellijk samen met het lijden van de Messias zelf. Dat is een eenheid. En de zogenaamde verwerping van de Messias hangt samen dat het volk het niet wil laten uitsnijden uit het lichaam. Ach, dit zijn natuurlijk dingen die ver boven het bewustzijn uitgaan. Waar haal ik al die dingen vandaan, gemeente? Van deze tekst. Er wordt gezegd dat alle volkeren, ook de christelijke volkeren, omsluierd zijn. Hun gelaat is omsluierd in hun blik op Israël. Het is een verkeerde duiding. Het lijden van het volk hangt samen met het lijden van de Messias. Indien hun verwerping, zegt Paulus, is de redding der wereld, wat zal hun wederaanneming dan anders zijn dan leven uit de doden? En hier zie je ook dat die onmiddellijke verbinding. Jezus zelf, de Messias, is tot zonde gemaakt. Jezus zelf is verworpen. En in die verwerping is zijn volk ook met hem. De verwerping van Israël is dezelfde als de verwerping van Jezus. Dezelfde, het hart is Jezus. En het volk is alleen maar de gestalte. Gemeente, van deze dingen wordt ons hier in die tekst gesproken. De kijk op het volk van Israël. Als zou het een groot kwaad gedaan hebben. Is een omsluiering. Is een misvatting. Het is hetzelfde als mensen Jezus niet herkennen en Jezus voor een gewoon mens houden. Is niet gewoon, het is de koning van zijn volk die verzoening brengt over de zonde der wereld en natuurlijk ook over de zonde. De tekortkomingen van zijn volk, er staat, hij zal zijn volk redden van hun zonde. Dat staat in de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus. En wat is dan die zonde van het volk? Het volk heeft de opdracht om de volkeren te redden. En het Joodse volk is daarin tekort geschoten. Het viel ook niet mee om als volk alleen de volkeren der wereld uit het heidendom, uit de woestheid en uit de tirannen waarvan hier gesproken wordt, te redden. Het heeft tekort geschoten. En toen is Jezus geboren, de Messias. En hij heeft zijn volk gered van dit tekort, van dit doelmissen, dat het onvolledig de volkeren gered heeft. Toen hij gekomen is, was het volk veranderd en gesterkt. Het is met hem gegaan in het lijden. En Jezus is opgestaan uit de doden. En zijn volk zal hem daarin volgen. Al dat zwerven, al dat lijden, al dat veracht worden is de eenheid die feitelijk, niet verstandelijk, maar heel diepzinnig uitgedrukt is in de verbinding van het volk en zijn Messias. En nu moet ik u nog iets zeggen, broeders en zusters. Ik weet wel dat ik voor vele mensen in raadseltaal spreek en dat velen zullen zeggen, ik hoop het niet, maar dat ik het bij het verkeerde eind heb. Maar ik moet u op iets wijzen. Er zijn verbanden in de wereld en in de dingen die wij niet met het verstand kunnen vatten en zelfs niet met het gevoel, omdat ze ver boven verstand en gevoel uitgaan. Kijk, en dat is nou de poging die gebeurt bij de prediking. Dat ik dingen zeg waarvan mensen plotseling niet meer met het verstand, maar met de geest verbanden gaan zien die waarachtig geestelijk zijn en waar het natuurlijke verstand en natuurlijk gevoel niet alleen tekort schiet, maar ten eenenmale niet aan komt. En daarom is echt preken zo'n gestamel. Een aanhalen van woorden die ver boven ons begrip uitgaan. Maar er is een ander vermogen dat ons gegeven wordt, dat plotseling verbanden ziet, wat je soms ook in het leven kan hebben. Dat je mensen eens ziet die je helemaal verstandelijk bekeken hebt en alle dingen. En eens flitst er iets over dat je hem beter ziet, dat je hem beter herkent. Nu, er zijn in de wereld heel andere verbanden dan die wij gewoonlijk aannemen. En zo is het ook hier. Als Jesaja zegt dat ons gezichtsvermogen ten opzichte van het volk bedekt is, dan kunnen we dat aannemen. Dat betekent niet dat we verblind hoeven te blijven. In het laatste der dagen zal het afgenomen worden. Zullen we eindelijk het zeggen, wij hebben hem veracht, het volk, met zijn Messias. En we hebben gedacht dat we het wisten. En het was voor ons dat ze zo rondgingen. Van tevoren zie je dat als iets om ons aangezicht is omvloeist. Maar niet altijd, gemeente. Het is zo dat de Heilige Geest ons gegeven is als een onderpand van de toekomst. Paulus spreekt van het onderpand des geestes. En als je geestelijk verlicht bent, al komt het maar op. Het eerste is altijd een onzekerheid ten opzichte van een vast standpunt dat je lang hebt ingenomen. Als er maar even is, zou het wel waar zijn? Zou ik het wel goed gezien hebben? Hebben ze zo gezondigd? Hebben ze hun Messias verworpen dat dit allemaal overkomt? Of zou het misschien anders kunnen zijn? Zou God de Heere een onnaspeurlijke weg met zijn volk gaan? En zou ons aangezicht omwonden zijn? En zou het allemaal eigenlijk zijn voor het heil en verbonden met het heil dat ons in Christus is gegeven. Het wordt ons opgegeven, het wordt gezegd. Er is een verhaal dat paus Johannes de 23e, vlak voordat hij stierf, deze tekst heeft neergeschreven en voorzien heeft van, verbonden daarmee heeft, een gebed wat hij opgeschreven heeft, dat hij zegt dat deze sluier over zijn kerk, over de christenen heeft gelegen, en dat het nu eindelijk mogen opklaren dat ze het volk verkeerd hebben gezien, daar in het hart van de Roomse kerk is het uitgesproken. Paus Johannes de 23e heeft deze tekst herkend. En wij als reformatorische christenen zouden wij terugschrikken voor de kracht en de waarheid van het woord Gods. Want het gaat uiteindelijk hierom dat de Messias en zijn volk één zijn. En dat we alleen zalig kunnen worden door deze redding. Messias die vlees is geworden. Vlees in dit volk. En dit volk zullen wij moeten zien als het vlees, als het lichaam van Jezus. En dan zal het zijn dat wij daar zelf als lichaam van Christus ook ingeënt mogen worden. En als dat gebeurt, als dat bewindsel van ons afgenomen wordt, en wij weten dat er geen andere weg is door welke wij zalig worden dan die ene naam van de Messias, die vlees geworden is in zijn volk, dan zal het laatste vervuld worden, dat God de Heere de dood zal wegnemen. Want de dood is er alleen omdat wij niet verbonden zijn en met de levende God, omdat wij nog niet volkomen verbonden zijn. Gemeente des Heren, het nieuwe leven gaat in ons werken. Als we in hem geloven, die geopenbaard is in Israël, verbonden daarmee, dan zullen wij zijn volk anders zien. Want wij kunnen alleen het volk Israël kennen als wij Jezus kennen. Hoe beter wij Jezus kennen, hoe beter wij ook zijn volk kennen. En als we die eenheid herkennen, dan wordt de dood teruggedreven. Want dan zijn wij verbonden met de levende God. Dan wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Dan zal dit leven in ons toenemen. Dan zal de nieuwe mens, die een nieuwe schepping is, niet in ons alleen geboren worden, maar zal uitgroeien en toenemen. En ook ons nieuwe lichaam zal nu reeds opgebouwd worden. Gemeente des Heren, ik heb gesproken van geheimenissen. En ik heb ze stamelend uitgesproken. En verstandelijk en met mijn gevoel kan ik het niet bevatten. Maar ik moet het toch niet achterhouden. Leest u zelf de tekst. De Heilige Geest geeft ook voor het einde der dagen die heerlijke ogenblikken. Kent u ze niet? Je denkt, ik loop rond op zoveel punten omvloerd en dan ineens mag je zien, niet alleen op dit punt, maar vanuit dit punt, over alle punten. Ik wil me niet excuseren, gemeente, want prediken is altijd zoiets als wat ik nu heb gedaan. Het is alleen misschien wat duidelijker vanmorgen uitgekomen dat de afstand tussen verstand en gevoel en de geest zo groot is. Maar toch, ons verstand, ons gevoel worden gebruikt als instrumenten om het te zeggen. En waar komt het dan op neer? Alleen de lof des Heren. De Heren die zulke ondoorgrondelijke dingen heeft gedaan. die zulke grote dingen met de Verlosser en zijn volk heeft gedaan, dat we alleen maar in aanbidding kunnen eindigen. Dat we zeggen, moest er zoveel gedaan worden, opdat u en ik zalig zouden worden. Ja, er moest veel voor gedaan worden. Maar het is gedaan. Laat ons dan dankbaar zijn. En laat ons zo het kerstfeest tegemoet gaan. En hem verwachten. Immanuel. God met ons. Het kind in de kribbe. Dat het lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu met elkaar van Psalm 118, het 14e vers. Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.